En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan. Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. Een bekend gedeelte. Maar kennen en doen is twee. Dus je kunt kennis van iets hebben en het toch niet in praktijk brengen, ja. En dan heb je een probleem. Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met 37. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En hij zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest u? En hij antwoordde en zeide: U zult de Heer uw God liefhebben, uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met geheel uw verstand en uw naast als uzelf. En hij zeide tot hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en hij zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester langs de weg en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie op en wijn. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei: Verzorg hem, en mocht hij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? En hij zei: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doet u evenzo. Een vraag: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Er zijn dommere vragen om te stellen. Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Onze tekst begint nogal negatief. Want de fariseer, de wetgeleerde, komt niet naar Jezus toe omdat hij echt belangstellend is. We lezen in vers 25, hij komt om hem te verzoeken. In het gunstigste geval is verzoeken iemand grondig bevragen op een bepaald onderwerp of iets wat hij leert. Maar wij weten uit ervaring dat de wetgeleerden, de schriftgeleerden en de Sadduceeën Jezus vaak vragen stelden om hem in de val te laten lopen. In de hoop dat hij zich zou verspreken en dat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar let op het antwoord van Jezus. Let op zijn antwoord, meesterlijk. Dus die wetgeleerde die zegt: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En dan zegt Jezus: Wat staat er in de wet? Wat staat er in de wet? Hoe lees je? En die man ontkomt er niet aan, want hij is wetgeleerde. Dus hij moet wel antwoord geven op die vraag, want je bent wetgeleerd of je bent het niet. Dus het is een meesterlijke set van Jezus. Hij zegt: Wat staat er in de wet, wetgeleerde? Hoe lees je de wet? En die man geeft een goed antwoord. Het lijkt 1 gebod, maar het zijn 2 geboden uit het Oude Testament. En hij zegt: U zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dat zegt hij. En let op het antwoord van Jezus. Hij zegt: Je hebt goed geantwoord. Doe dat en je zult leven. Die man wordt zo meesterlijk op zijn nummer gezet. Eigenlijk zegt Jezus: Man, wat vraag je naar de bekende weg? Je geeft precies het antwoord op je eigen vraag. Waarom kwam je dan naar mij toe om deze vraag te stellen? Nou, wij weten het. Hij hoopte dat Jezus in zijn eigen vingers zou snijden, doordat hij zich zou verspreken. Maar ik geloof dat die mensen nu wel beter zouden moeten weten. Aan het eind van het evangelie staat, vind ik zo mooi, en ze dorsten hem geen vragen meer te stellen. Ze dorsten het niet meer. Iedere keer kregen ze lik op stuk. Jezus is God geopenbaard in het vlees. Hij zegt tegen die fariseer en die wetgeleerde, joh, je geeft net het antwoord. Niet dat we de wet kunnen houden, hè? We kunnen het grote gebod niet houden. Maar dat zover waren we nog niet, want Jezus was nog niet gekruisigd en opgestaan voor onze zonden. Maar hij gaf wel een theologisch juist antwoord. Maar die man die voelt zich een beetje verschut staan. Jezus zet hem liefdevol, maar wel heel duidelijk op zijn nummer. Dus hij probeert zich nog een houding te geven. En dan zegt hij, en wie is mijn naaste? Zo van, laat ik... En dat is goed dat hij dat zegt, want dan komt Jezus met een verhaal. Hoor goed hoe ik het formuleer. Dan komt Jezus met een verhaal dat wij zo goed kennen. In theorie. Maar wat wij zo belabberd in de praktijk brengen. Je mag heel zachtjes amen fluisteren. Amen. Amen. Ik zeg wij, hè. Wij christenen. En niet meteen aan een ander denken. Ik denk meteen aan mezelf. Amen. Dat klinkt harder dan amen. Maar het mag. En dan komt Jezus met dit verhaal. Wat een meesterlijk verhaal. Hij komt met de gelijkenis. Waarvan ik zei dat wij zo goed, die wij zo goed kennen. Die gelijkenis. Maar die we zo erbarmelijk in de praktijk brengen. Hij zegt, een zeker mens daalde af van Jeruzalem en hij ging naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen. En er staat, ze schudden hem niet alleen uit, dus ze verlosten hem niet alleen van zijn geld, die man, maar ze sloegen hem ook half dood. Wat dat betreft is er niet veel veranderd in al die jaren. En ze laten hem daarvoor dood, laten ze hem achter in de berm. En ze maken dat ze wegkomen. En dan wordt het interessant. Want die man ligt daar al een poosje en dan komt de priester voorbij. De priester komt eraan. En die denkt, oeps. En die loopt helemaal naar de andere kant om hem heen. De priester representeert hier de godsdienst zonder liefde en mededogen. Weet u dat er heel veel godsdienst is op aarde, maar wel zonder liefde, zonder mededogen. Die sloeber aan de kant van de weg had helemaal niks aan die godsdienst. Jezus zegt, je herkent de boom aan de vrucht. Want je zal er maar liggen. En de godsdienst komt voorbij. Maar doet niks. Dan komt er een leviet voorbij, die offers moet brengen. Een leviet. Die gaat ook naar de overkant. Die gaat ook in een prachtige theologische boog om die man heen. En steekt geen vinger uit. Ook hier weer de godsdienst. Zonder liefde en zonder mededogen. En dan, vind ik zo mooi van Jezus, dan komt de aartsvijand van de Israëlieten, van de Joden. Er komt een Samaritaan, zo'n vervloekte Samaritaan. En die komt en die ziet de man liggen, hij stapt van zijn ezel. Kijk goed om zich heen, want hij heeft bedrijfshulpverlening gehad. Hij loopt er naartoe, staat er met innerlijke ontferming bewogen en gaat de man verzorgen en helpen. Als die man weer een beetje op verhaal gekomen is, zet hij hem op zijn ezel, maar hij moet verder op zakenreis, dus hij brengt hem naar een herberg. Hij zegt tegen de herbergier, help die man, verzorg hem, hier heb je al wat geld om hem te helpen, ja. En ik ga weer verder, maar ik kom terug. En als je meer kosten hebt moeten maken, dan hoor ik het. Dan betaal ik die alsnog. Nou kun je zeggen, einde verhaal, mooie gelijkenis. Maar zo komen we er niet vanaf. Nu komen wij voorbij. We zijn iets eerder dan de Samaritaan. Maar een goede aansluiting, de metro. En we zijn op weg naar Jericho. En daar ligt hij. Dan ligt die man. Wat zouden wij doen? Zouden wij er langs rennen? Zouden we een bocht maken? Denk er eens goed over na, want Jezus vertelt gelijkenissen niet zomaar om ons te vermaken. Hij wil dat we er iets van leren. Wij zijn als kerken te veel theater geworden. We wilden een show, het liefst een flitsende show met veel licht en met veel entertainment. Maar de kerk is niet om een show te geven, de kerk is er om ons te helpen om te veranderen in de gezindheid van Jezus. Dat we veranderen in zijn karakter. En als het met heel veel mooie muziek gepaard gaat en dans, kan mij het schelen, prijs de Heer. Maar dat is niet waar het om draait. We moeten de mensen in de berm zien liggen. Want anders kan het niet schelen hoe geweldig getalenteerd je bent. Maar als, zolang wij mensen in de berm laten liggen, dan stellen onze aanbidding en toeters en bellen ook niks voor God. Dan zegt hij, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. En laten we niet al te snel bijbelteksten weer erbij halen met ons arglistig hart, om dit verhaal af te zwakken, om het te bagatelliseren. Want daarvoor is het niet bedoeld. Als het goed is, herkennen wij ons in alle vier de figuren in de gelijkenis. Als het goed is. Als het goed is, herkennen we ons in het slachtoffer. Waarom? Als we ons niet herkennen in het slachtoffer, hoe kunnen we empathie ontwikkelen voor mensen in nood? Kunnen wij ons verplaatsen in mensen in nood? Kunnen we meevoelen, daar komt het woord medelijden vandaan. Kunnen we meevoelen met mensen die een nood hebben? Dus laten we ons alsjeblieft herkennen in het slachtoffer. Dat we weten dat wij wel keurig recht nog op de weg lopen en er niks aan de hand is. Maar voor hetzelfde geld liggen wij daar of er ligt iemand die ons dierbaar is. Want de criminaliteit en de misdaad discrimineert niet. Die pakt rechtvaardigen, onrechtvaardigen. Hopelijk herkennen we ook een klein beetje van de priester in onszelf. Wat zeg je nu, broeder? Ja, ik weet precies wat ik zeg. Hopelijk herkennen we ook een beetje van de priester in onszelf. Weet je waarom? Ik heb hier geschreven. Zodat we een grondige afkeer krijgen van onze schijnheiligheid en lippengodsdienst. Horen we dat? Bij u zal het iets minder zijn als bij mij, maar ik tref het nog wel aan bij mezelf. Dit volk eert mij met hun lippen, zegt Jezus, maar hun hart is verre van mij. Hoe weten wij of ons hart ver van God vandaan is? Als er een grote afstand is tussen mensen in nood en ons hart. Dan is er een behoorlijke, en dan is de afstand tussen ons en God ook groot. Want dit vertaalt zich altijd zo. Altijd. Hopelijk herkennen we ons ook in de Leviet. Ik wel. Zodat we Jezus begrijpen als hij zegt, barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En elders wordt er gezegd, dan zegt God, barmhartigheid wil ik en geen offerande. Barmhartigheid wil ik en geen offerande. Nou heb ik er tussen haakjes achter gezet. Dit is geen tekst om onze geldgierigheid mee te onderbouwen, maar om te tonen hoe belangrijk barmhartigheid is. Amen. Dit is dus geen tekst om onze geldgierigheid te onderbouwen en te staven, maar dit is een tekst om het belang van de barmhartigheid te tonen. Als de Heer zegt, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Een paar die sprongen bijna op en begonnen te juichen. Zeiden, weg met de collectezak, weg met de maandgiften, weg met de tiende. Weg daarmee. Nou ja. Het is een voorrecht om te geven, lieve mensen, van je tijd, van je geld, van je energie, van je aandacht. En hopelijk herkennen we ons in de Samaritaan, omdat we dagelijks groeien in de gezindheid van Jezus. Hoeveel mensen laten wij links liggen? Hoeveel mensen hebben we links laten liggen? Je hoeft ze niet te tellen, ik begin er niet eens aan. Hoeveel mensen hebben we links laten liggen? En wat heeft dat de kerk schade berokkend? Wat heeft dat de kerk schade berokkend? Ik ga mezelf niet lopen beklagen. Ik ga ook geen verdeeldheid in het lichaam van Christus brengen. Ik maak deel uit van de kerk. Ook toen ik nog niet geboren was, was daar de kerk. En we hebben mensen links laten liggen. En dat maakt het zo moeilijk om te getuigen, want we worden geassocieerd met de leviet en met de priester. En het had nooit zo ver mogen komen. Ik hoop dat er verandering in komt, ook hier in de gemeente. Dat we geen mensen meer links laten liggen. En dan met name, ik zit te denken aan de zwervers die geen dak hebben en die geen eten hebben. Of mensen die eenzaam zijn in bejaardenhuizen. Mensen als onze eigen broeder John. Dat we een stukje met hem lopen, dat we boodschappen met hem doen, met hem eten, dat we hem een keer trakteren. Zo zijn er zoveel van die dingen. En denk erom dat we ons niet laten verleiden, hè, door weer met teksten te komen, om dit weer te bagatelliseren. Ah, dat is een verhaal van Jezus, maar dat moet je niet zo letterlijk nemen, daar moet je niet zo serieus op ingaan. Wie zegt dat? Zei Jezus na afloop, nou ja, het is wel een leuk verhaal, maar kom niet in een kramp. Nee, je moet niet in een kramp komen, maar dit heeft hij niet gezegd om dit serieus te nemen. Jezus leert namelijk dit. Want ik zeg u, dat is Jezus die dit zegt, als uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Hoort u wat ik lees? Dit is niet wat ik bedenk, even, wat ik bedacht heb afgelopen week. Dit is wat Jezus zegt en die woorden die hebben we al 2000 jaar in ons bezit. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Ja, maar broeder, je bent toch door genade behouden, door geloof, niet uit werken. Amen. Amen. Maar wat zei Johannes de Doper? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Want als je echt opnieuw geboren bent door genade, dan krijg je een kwaliteit van leven in je, een potentie die maakt dat je deze dingen gaat doen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als wij een tulpenbol in de grond stoppen en er gebeuren geen gekke dingen, dan komt er een tulp uit. Als wij opnieuw geboren worden en het leven van God komt in ons en we doen geen gekke dingen, komt het leven van God en het karakter van Jezus eruit. Dit is zo belangrijk, broers en zusters, dat we dit beseffen. En weet u wat mij verontrust persoonlijk? Het aantal mensen dat langs de weg ligt. Ik kom soms handen en voeten tekort, echt waar. Voor de mensen die langs de weg liggen en die aandacht nodig hebben, die hulp nodig hebben, die voedsel nodig hebben, die niet eens te eten hebben, die geen dak boven hun hoofd hebben. Daar moeten we ook wat aan doen. Maar we moeten het gezamenlijk doen. Dus die mensen die in nood zijn, dat verontrust me. Maar weet je wat me nog meer verontrust? Dat wij als kerk in het Westen, dat wij er zo weinig mee doen. Dat verontrust me nog meer. En ik begin maar bij mezelf. Ik ben geroepen, denk ik, weet ik, om het woord te brengen, om studies te brengen, om mensen te winnen, te interesseren, te bereiken met het evangelie. En dat vergt veel tijd en energie. Maar ik moet het ook in de praktijk brengen. Maar ik kan niet de hele wereld op mijn nek nemen. Toen we bij Ajax op het voorterrein van het oude stadion De Meer, daar had je een groot stalen doel. En als we een partijtje wilden spelen, we hadden getraind, dan moest je soms het doel optillen en dan moest je, afhankelijk van het aantal waarmee je trainde, moest je een veld vergroten. En dan werd dat doel opgetild en dan liepen we met een mannetje of 8 of 10 liepen we dat zware, dat looiige doel, dat liepen we dan te verplaatsen. Nou waren de grapjassen, die gingen ook door hun knieën zo, die pakten het beet, die trokken een heel moeizaam gezicht, zo van, maar ze tilde geen millimeter. Die hebben we ook in de kerk. Hebben we ook in het lichaam van Christus. Die kijken heel moeilijk. Die doen de juiste bewegingen. Maar je hebt er geen fluit aan. Dat is de priester. Dat is de lefiet. Bij de trainingen moest ik er altijd om lachen, want er waren echt comedianten. Sommigen die wreven zelfs aan hun rug, maar ze hadden geen millimeter getild. Ik zeg, je zal wel jeuk hebben. Ik zeg, het kan niet in je spieren geschoten zijn. Maar lieve mensen, als wij een gemeenschap zijn van Jezus Christus, en wie de schoen past, trek maar aan, als we volgelingen van Jezus zijn, dan laten we toch niet een paar mensen de kar trekken, of wel? Zitten we zo in elkaar? Ik hoop het toch niet, hè? Steun dit huis met gebed. Steun dit huis met een bezem. Steun dit huis straks als we uitgaan naar de daklozen. Tijd komt, we kunnen ze gewoon niet laten liggen. Dat kan niet als kerk. We hebben te lang dingen en mensen laten liggen. Dus ga erover bidden. Ga ervoor bidden. Weet u, je moet altijd de gelijkenissen van Jezus moet je persoonlijk maken. Je moet die man, die zekere man, bestaat niet. Het was een Belg, een Amerikaan, een Arabier, een Jood. Iemand uit Nigeria. Dat staat er niet. Een zeker mens. Een zeker mens. Dus dat kan iedereen zijn. Dat kan je, als je vader leeft, zou het je vader kunnen zijn als hij nog leefde. Het kan je zoon zijn, het kan je dochter zijn, het kan je partner zijn, je tante. Ik heb me altijd geoefend om in oudere mensen mijn moeder te zien. Of mijn vader. Of in jongere mensen onze zonen. En nu onze kleinkinderen. Dan krijg je een ander gevoel als je zo naar ze kijkt. Dan heb je niet zo vaak die bijvoeglijke naamwoorden meer in je mond. Dan krijg je innerlijke ontferming. Weet, we lezen in, voor degene die aantekeningen maken, in Exodus 34 vers 6. Mozes wil, zo graag wil die God zien. Zo graag. En God zegt, Mozes, je kunt me niet zien, want als je me echt zou zien, zou je sterven. Maar Mozes dringt een beetje aan en zegt, God, oké, je mag mijn achterkant zien. Ik heb een plaats in de rots, en dat kan je alleen als je geest bent. God is geest. Ik heb een plaats in de rots en daar ga je staan. En dan breng ik mijn hand voor je ogen en dan ga ik aan je voorbij. Dat kun je alleen als je geest bent. Wij kunnen dat niet, maar God kan het. En wat roept de Heere dan? Laten we het toch even snel opzoeken. Ik zoek het wel op. Exodus 34 vers 6. Exodus 34 vers 6. Dus de Heere gaat aan hem voorbij en hij roept een aantal eigenschappen van zichzelf. Die heeft Mozes gelukkig genoteerd voor ons. Exodus 34 vers 6. De Heere ging aan hem voorbij, aan Mozes, en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw. Zie je? Barmhartig. God zegt, ik ben barmhartig. De gefrustreerde Jona, die roept boos naar God. Als God Nineveh spaart, omdat Nineveh zich bekeert, had ik het niet gedacht. Ik wist het wel, want u bent barmhartig en genadig, daarom wilde ik weggaan. Ik wist dat dit zou gebeuren. God is barmhartig. Wij zijn zonen en dochters van God, als we opnieuw geboren zijn. Wat komt er uit ons mond, wat komt er uit ons hart? Boosheid? Haat? Liefdeloosheid, onverschilligheid? God is mijn vader, hij is barmhartig. Jezus zei tegen de wetgeleerden, wie was de naaste? En de wetgeleerden kon het woord Samaritaan niet uitspreken. Net zoals die Feyenoord suppost Krooswijk de naam van Ajax niet kon uitspreken. Ik kan het niet over me, nee, ik zal niet zeggen hoe hij het zei. Hij zei, die een barmhartigheid heeft geschonken. Dat was de naaste. Welke naaste? De naaste uit het grote gebod. De wereld heeft genoeg handen en ellebogen waar de wereld alleen maar slechter van wordt. De wereld heeft handen nodig die echt uitreiken, naar de zwakkeren. En wij mogen die handen zijn, met ons lek en gebrek. En we moeten eigenlijk die handen zijn. En het begint heel dichtbij hoor, we hoeven niet meteen naar buiten te rennen en te kijken of er iemand langs de kant van de weg ligt. Dit is Nederland gelukkig. Maar ze kunnen naast je wonen. Ze kunnen vlakbij zijn, ze kunnen onder je dak zijn, dat kan je partner zijn, daar begint het eigenlijk al. Iedere naaste, je naaste, dat is degene die naast je staat, in je omgeving is. Maar ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Wie wil er een soort van barmhartige Samaritaan zijn? Of wil je de leviet zijn? Of wil je de priester zijn? Of het slachtoffer? Wie van de vier? Laten we gaan voor de Samaritaan. En het zal niet meevallen hoor. Het zal niet meevallen, want je wordt op de proef gesteld. Als je anderen gaat helpen. Maar ik durf te zeggen, en daar ronden we af. We zijn al zoveel mooie momenten in ons leven, zijn er aan ons voorbij gegaan. Omdat we mensen links lieten liggen. En ook rechts. Echt waar. We hebben onszelf tekort gedaan, we hebben die mensen tekort gedaan, we hebben ook onszelf tekort gedaan. De Bijbel zegt, als we in de wereld een bestaan hebben, maar er komt een broeder en we sluiten ons hart voor die broeder of zuster, hoe blijft de liefde van God in ons? Er zijn kinderen die sterven van de honger. Er zijn mensen die gaan wegkwijnen van eenzaamheid. Er zijn mensen die hebben geen dak, hier in Amsterdam. Geen eten. Ligt een mooie taak, toch? Amen.